Dan zullen we nu de eerste schriftlezing hebben. Die zal worden voorgelezen door Kane. Dat is uit 2 Korinthe 24, een aantal versen. Ik denk dat hij het zelf aankondigt.
Ik ga u voorlezen uit... Ik ga u voorlezen uit 2 Kronieken 24 vers 1 tot en met 3 en vers 12 tot en met 16. Joas wordt koning van Juda. Joas werd koning toen hij 7 jaar oud was. Hij regeerde 40 jaar vanuit Jeruzalem. Zijn moeder heette Sipja en ze kwam uit de stad Beersheba. Zolang hogepriester Jojada leefde, deed Joas wat de Heer wilde. Jojada koos 2 vrouwen voor Joas uit. Met die vrouwen kreeg Joas zonen en dochters. Het geld wordt gebruikt voor de tempel. Koning Joas en hogepriester Jojada gaven het geld aan de mannen die het herstel van de tempel moesten controleren. Die betaalden er de arbeiders mee. De mannen die stenen op maat hakten, de timmermannen en de vakmensen die met ijzer en brons werkten. Toen gingen de arbeiders aan het werk. De tempel werd weer net als vroeger en hij werd versterkt. Toen de tempel hersteld was, was er nog geld over. Dat geld werd naar Joas en Jojada gebracht. Die lieten er gouden en zilveren voorwerpen van maken voor de tempel van de Heer. De voorwerpen werden gebruikt bij de dienst en bij het offeren. Zolang Jojada leefde, werden er op vaste tijden offers gebracht in de tempel.
Dan mag ik nu het woord geven aan broeder Koning voor de verkondiging van het woord. Hij zal eerst schriftlezing doen en daarna de prediking.
Aanvullend op de schriftlezing die al door Keen gelezen is, lees ik met u een paar versen uit het Nieuwe Testament. Wel uit Paulus' brief aan Timotheus. De eerste brief, het eerste hoofdstuk en de eerste 3 versen. Ik lees vooruit de Bijbel in gewone taal. 1 Timotheus 1, vers 1 tot met 3. Dit is de brief van Paulus aan Timotheus. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Die taak heb ik gekregen van God, die ons zal redden en van Jezus Christus op wie wij vertrouwen. Timotheus, jij bent door je geloof een echte zoon voor mij geworden. Ik wens je toe dat God onze Vader en onze Jezus Christus goed voor je zal zijn, van je houden zal en je vrede geven. Tot zover het woord van de Heer. Vorige week, vrijdagavond, hadden Jeanette en ik een hele bijzondere ervaring. We weten, het was 5 mei, de avond van dodenherdenking. Het was zonnig, bij de wind stil. En Kampen heeft een traditie dat bij de dodenontdekking, voordat men aan de IJssel kransen neerlegt, een stille tocht plaatsvindt. Wij dachten van, wij zijn nieuwe burgers, we lopen die tocht mee. Heel bijzonder als je met vele honderden mensen in je eigen omgeving meeloopt over de IJsselkade, met die je nooit hebt eerder ontmoet en samen hetzelfde doel nastreeft. Buiten de trommelaar die vooraan liep en enkele meel, was het echt een stille tocht. Heel mooi om te zien hoeveel mensen, ook heel veel jonge mensen, daaraan meedoen. En onderweg zich aansloten bij de stoet. Passeerde onder andere de oude synagoge, waar na de oorlog nooit één Jood is teruggekeerd. Ook daar werden bloemen neergelegd. Na de 10 minuten stilte zette het orkest het Wilhelmus in. En daarvan werden 2 coupletten gezongen. Gezongen. Woordelijk. Ik hoorde mensen om me heen deze teksten, 2 coupletten, woordelijk meezingen. Nou, dat was wel even een kippenvel moment. Religieuze tekst en muziek terwijl ik niet in de kerk was. Bij de buitenlucht met mensen die ik niet kende. Dat raakte mij zeer. En dan stond ik even de vraag bij mezelf van, wie ben ik nu eigenlijk? Ja, geen koning, maar sta ik nu als predikant, als adventist, als kampenaar, als vader? Nee, ik was daar in eerste plaats Nederlander, die samen met heel veel andere Nederlanders blij is met het feit dat als mensen kunnen danken voor vrijheid. Daar blij mee kunnen zijn. En dat gaf ons een heel warm gevoel van verbondenheid met mensen die we nooit eerder hadden ontmoet. 2 dagen later, op zondag, hadden we opnieuw een hele bijzondere ontmoeting. We waren die zondagmiddag in Dalfsen, stadje even buiten Zwolle. En we waren daar omdat daar een tocht was aangelegd voor mensen die het wilden zien van kunst. Zo'n expositie hadden neergezet van allerlei lokale en regionale kunstenaars. De eerste plek die we zochten was de Westermolen, de enige molen die Dalfsen rijk is. En op de bovenetage raakte hij in gesprek met de molenaar, die dit werk al 30 jaar doet. En toen ik hem vertelde dat ik heel vertrouwd was met molens, omdat ik in Schiedam ben opgegroeid, noemde hij ogenblikkelijk 4 van de bekendste molens in Schiedam. Die kon hij zo bij naam en toenaam noemen. Het was heel bijzonder hoe groot zijn kennis was van de omgeving. We hadden een grote achting gekregen Rotterdam, de stad die zich na de oorlog zo krachtig heeft ontwikkeld. Opnieuw opmerkelijk dat je iemand ontmoet die je nooit eerder hebt ontmoet op een plek waar je het niet verwacht. En daar op die bovenetage van de molen in gesprek raakt, een heel boeiend gesprek had over dingen die je samen raakt. Ook dat leverde buiten een geanimeerd gesprek ook een gevoel van verbondenheid op. Dat laat ervan wat boeiend eigenlijk. Dat mensen elkaar soms ontmoeten ergens in de wereld, nooit elkaar hebben ontmoet daarvoor, maar later daardoor warme banden, vriendschapsrelaties of soms sterke gevoelens van verbondenheid overhouden. En ik vermoed dat ieder van u in zijn of haar persoonlijke leven dat wel eens heeft meegemaakt. Privé, soms in de kerk, mensen die je in het buitenland ontmoet, soms op je werk en soms ook op vakantie. Nou, deze week kwam ik daar een voorbeeld tegen in het 2e boek Kronieken, gelezen vanmorgen door Keen. Ook daar was een hele duidelijke verbondenheid tussen de koning Joas en de priester Jojada. Er was ook verbondenheid al in hun namen. Want Joas betekent de Heer heeft gegeven, Jojada de Heer weet. Maar er was ook een familieverband. En misschien is het een beetje gecompliceerd, maar ik zal het u proberen uit te leggen. Voor Joas was een zekere Agasja koning. Agasja was maar 32 jaar oud toen hij begon. Nog een jonge koning. Maar hij merkte al heel snel dat hij door de verkeerde mensen werd geadviseerd. Zijn adviseurs waren allemaal vrienden van de familie van Agab, de beruchte koning. Niet zo vreemd dus dat het niet goed afloopt met Agasja. Hij regeert minder dan een jaar en er wordt door zijn politieke tegenstanders uit de weg geruimd. Hij wordt vermoord. Op dat moment heeft Agasja geen nakomelingen die het koningschap op zich kunnen nemen. En als de moeder van Agasja, Atalia, hoort dat haar zoon vermoord is, laat ze in één klap alle koningsgezinde kinderen daarvan uitmoorden. Dat loopt niet helemaal. Want een van de zoons van Agas, een klein ventje nog, de naam Joas, die wordt gered door Jehoshabat, de zuster van Agas, Agasja. En ze bergt die kleine jongen, nog een jaar oud, in de tempel, op een geheime plek. Maar wat is nou het familieverband tussen Joas en Jojada? Nou, wel de redder van die kleine jongen, Jehoshabat, is getrouwd met de hogepriester Jojada. Dat betekent dus dat Jojada en Jagasja oom en tante zijn van Joas. Begrijpt u het nog? Ik zal het even opnieuw uitleggen. De zesde koning van Juda is Achasja. Achasja wordt vermoord en heeft geen kinderen die de leeftijd hebben om koning te worden. Zijn gestoorde moeder doodt vervolgens alle koningskinderen op de ene na die Joas heet, zijn eigen zoontje. Die wordt gered door de zuster van de vermoorde koning, die tevens zijn tante is. En deze daadkrachtige tante is getrouwd met hoogpriester Jojada. En de verzorgster van Joas zorgt ervoor dat hij wordt opgesloten, beter op verzorgd wordt in een geheime locatie in een tempel. En beide ouders, of zeg maar pleegouders, tante en oom, zijn op de hoogte. Inmiddels is duidelijk geworden waarom deze moeder van de vroegere koning Achasja, Atalia, deze kinderen heeft vermoord. Als je kronieken leest, blijkt dat zij een op macht beluste dame is. Haar politieke ambities hebben haar intussen tijd koningin gemaakt in deze koningloze periode. Maar Jojada, de hogepriester, zit niet stil. Hij weet dat dit verstopte kind de eigen troonpretendent is. En als Atalia 7 jaar koningin is, probeert Jojada, de hogepriester, meer politieke en militaire macht te krijgen. Hij maakt een afspraak met de generaals die er zijn om ervoor te zorgen dat de dingen weer in gareel gaan lopen, om dingen voor te bereiden. En hij spreekt met hen af dat ze allemaal Juda ingaan naar de grote steden, om daar alle familiehoofden en levieten bij elkaar te hangen en samen te brengen naar de tempel in Jeruzalem. Dat zal een tijdje geduurd hebben, denk ik. Maar als die levieten en familiehoofden bij Jojada zijn in de tempel, neemt hij het woord. En het maakt duidelijk dat de profeten en de Torah heeft aangegeven dat alle kinderen van David, of in ieder geval de kinderen van David, nakomeling daarvan, uiteindelijk troonpretendent zullen worden. Dat ook geldt voor Joas. Daar zijn mensen het mee eens. En vervolgens maakt hij afspraken ter wille van de veiligheid van Joas. De priesters en levieten worden taken gegeven. Ze zorgen ervoor dat de tempeldiensten weer wat aandacht krijgen. En ze krijgen zelfs wapens om de kleine Joas te beschermen. En zelfs de levieten die geen dienst doen, gaan toch meedoen in deze geheime operatie. Vervolgens wordt de 7-jarige Joas tevoorschijn getoverd. Hij wordt op de markt geplaatst, zou je kunnen zeggen. Hij wordt uit een schouwplaats gehaald en getoond aan het volk. Joas krijgt een diadeem op zijn hoofd. Hij krijgt koninklijke richtlijnen mee om te weten waar hij zich aan moet houden. En wordt gezalfd met olie. Dan is de toegestroopte massa niet meer te houden. Leve de koning, roepen ze. En het gejuich van deze plek overstijgt zelfs de tempelvloer. En het komt zelfs op de plek waar de koningin is. Atalia, zo hoort het. En ze spoedt zich met grote haast naar de tempel. Waar haar kleinzoon Joas op het podium staat. Ze ziet daar de officieren, ze ziet daar de muzikanten. Ze ziet daar allerlei mensen die blij zijn. Ze hoort het volk juichen. En uit pure boosheid en frustratie scheurt ze haar kleren en ze roept, verraad, verraad. Ze weet dat haar positie voorbij is, dat haar dagen geteld zijn. Ze wordt de opdracht van de hoogpriester Jojada uit het tempelcomplex weggehaald en buiten de paardenpoort bij het koninkpaleis terechtgesteld. Nou denkt u misschien, dit is toch één groot politiek spel. Maar het is niet waar. Want als de kwaaie genius Atalia uit het weg is geruimd, deze vrouw bleek een Baal-aanbidster te zijn, dan is het eerste wat je leest, hoogpriester Jojada, koning Joas en het volk beloven elkaar plechtig dat ze de Heer weer zullen dienen. Jojada, priester, de koning, Joas en het volk willen God weer trouw gaan dienen. Het gaat dus veel meer om een religieuze en godsdienstige opleving en hervorming. En kort daarna zie je dan ook in het verhaal dat de Baal-cultus verdwijnt. Altaren worden onder zee worden weggehaald. Er worden weer offers gebracht bij God zelf. De levieten gaan weer hun werk doen. Beginnen in de tempel te zingen en weer een onderwijs tijd te geven. Onderwijs van de Torah. En als het allemaal in orde is, dan roept Jojada alle mensen bij elkaar. En ze begeleiden de nieuwe koning naar zijn nieuwe paleis. Na alle politieke schermutselingen, intriges en affaires Is het begrijpelijk dat de kroniekenschrijver uiteindelijk zegt dat hij blij is met het volk? Iedereen is blij. Het blijft rustig in de stad, zelfs na de dood van Athalia. Pas nu begint de kroniekenschrijver met het eigenlijke verslag van wie Joost nou eigenlijk was. Er staat dat het wel 40 jaar duurt. In het lange werk van Joas is voortdurend de verbondenheid geweest met het leven van deze koning, zijn werk, maar ook de invloed van Jojada. Hij was daar voortdurend bij betrokken. En die invloed is uitermate positief. Er staat letterlijk in de tekst: zolang de hoogpriester Jojada leefde, deed Joas wat de Heer wilde. En een paar versen verder staat: zolang Jojada leefde, werden op vaste tijden offers gebracht in de tempel. De invloed die Jojada had op de volksgenoot, op het geloofsleven van de mensen toen, op koning Joas, het tempelpersoneel, is al die jaren heel intens geweest. Dat blijkt wel uit de bovenstaande citaten. Door de goede band die bestond tussen Joas en Jojada, is er sprake van een voorspoedig herstel van de tempel. Joas begint intussen met een succesvol fondswervingprogramma. Hij zorgt voor een grote offerkist in de tempel die zeer regelmatig wordt gevuld en ook weer wordt gebruikt. Deze financiële ondersteuning en de goede traditie om samen te werken leidt uiteindelijk tot een succesvolle en een supersnelle opbouw van de tempel. En Joas, als jonge koning, kan heel lang profiteren van de invloed en van de deskundigheid van Jojada. Wat staat in de tekst? Jojada wordt zeer oud. Er wordt zelfs gezegd dat hij 130 werd. Er is niemand in die tijd die ooit zo oud geworden is. Ik weet niet zeker of dat jaartal klopt, maar in ieder geval is het een persoon geworden die heel lang heeft geleefd. Zijn werk is voor Israël zo belangrijk dat Jojada als priester, niet als koning, als priester, een koninklijke begraafplaats krijgt. Hij wordt een staatsbegrafenis gegeven. Zou ik zeggen, tot zover is alles goed. Maar, helaas eindigt de loyaliteit van Joas naar Jojada toe op het moment dat Jojada sterft. Ook zijn loyaliteit naar God toe. Er staat in vers 2, zolang hoogpriester Jojada leefde, deed Joas wat de Heer wilde. Het is duidelijk dat Jojada een grote invloed heeft gehad op het leven van Joas. Zolang die leeft, zorgt Jojada dat hij aan de kant van God staat. Jojada en zijn vrouw Jehoshabat zorgen ervoor dat de kleine jongen wordt beschermd op het moment dat hij nog heel klein is. Jojada zorgt ervoor dat hij wordt beschermd in die beginfase. Hij wordt begeleid in die periode dat hij nog heel jong koning is. Bereidt hem voor op zijn positie. Maar hij is niet alleen maar verbonden door de familieband, oom en neef. Nee, hij is ook politiek, militair en religieus heel sterk met Joas en zijn koningschap verbonden. In Thessalonicenzen lees je regelmatig deze twee namen naast elkaar. Joas en Jojada. Voortdurend zijn ze samen. Maar na de dood van Jojada is er van die verbondenheid niets meer te merken. Het is voorbij. Joas luistert nu, staat in tekst, naar andere adviseurs. En het volk van Juda en Jeruzalem gaat weer terug tot het afgoderij. God stuurt op zijn beurt profeten, maar staat erbij, niemand luistert daarna. Sterker nog, als de zoon van Jojada, de hoogpriester Zecharia, naar het volk gaat om hen te bewegen om opnieuw tot God terug te keren, wordt op bevel van Jojada gedood. Hij wordt gestenigd. Het gebeurt niet zoveel. De koning geeft de opdracht toe. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat dit als volgt. Koning Joas sloeg geen acht op de trouwe diensten die Zecharia's vader Jojada hem had bewezen. En liet de zoon van zijn weldoener vermoorden. Een typisch, maar ook een bizar voorbeeld van stank voor dank. Een triest einde van een zo goed begin waar mensen zo dicht bij elkaar stonden. Waar Joas zo verbonden was met zijn oom Jojada. Dat is een weldoener. Ik heb daarom als contrast het voorbeeld genomen van Paulus, Nieuwe Testament. Paulus, veel mensen samengewerkt. Een daarvan is Timotheus. Timotheus is een van zijn leerlingen. Timotheus is opgevoed door zijn moeder en grootmoeder en grote waarde hecht aan het geloof. Ook tussen Paulus en Timotheus ontwikkelt zich in de loop der jaren een hele hechte verbondenheid. Paulus schrijft zelfs 2 brieven aan hem. En in de eerste brief zegt hij, Timotheus, je bent door je geloof een echte zoon van mij geworden. En in de tweede brief, Timotheus, ik houd van je alsof je mijn eigen kind bent. Dat is wat als je het tegen iemand zegt, die geen kind van je is. Deze warme woorden van verbondenheid komen duidelijk voor het feit dat beiden door het geloof gedreven worden. En staan ook duidelijk samen in het werk voor het evangelie, wat ze samen hebben gedaan. Ik heb mijn preek deze week titel meegegeven, voorbeelden van verbondenheid. En natuurlijk zijn er nog veel meer voorbeelden in de Bijbel te vinden, talloze. Daar is een dienst als deze veel te kort voor. Bijvoorbeeld de verbondenheid tussen David en Jonathan. Die overleefde de dood van Jonathan. Want na zijn dood zorgde David voor het enige nageslacht dat er was. De zoon van Jonathan, Mephibosheth. Daar ging David mee door alsof het een eigen kind was. De verbondenheid tussen Joas en zijn oom, die ook zijn beschermer, zijn leraar en zijn begeleider was, hield op bij de begrafenis van Jojada. Van Paulus en Timotheus weten we dat hun relatie, hun verbondenheid wel heel intens en echt was. Heel duurzaam. Paulus spreekt zelfs over zijn collega als zijn eigen kind of een eigen zoon. In het verhaal van Jojada en Joas zien we hoe belangrijk begeleiders en ouders of vervangende ouders zijn voor kinderen. Maar niemand is in staat om mensen te veranderen die zelf niet willen veranderen. Sterke leiders zoals Jojada kunnen belangrijke processen zoals veranderingsprocessen op gang brengen. Ook binnen de kerk. Maar als de harten van mensen niet worden geraakt, vervalt het daarna meestal weer terug naar het oude. Zo ook in de tijd van Joas. Al nadenkend vroeg ik me van de week af, met wie voel ik me nou eigenlijk verbonden? Die vraag kan ik ook stellen. Met wie voelt u zich verbonden? Is dat de doortastende en de actieve gedreven Jojada, die Joas op het goede spoor zette en begeleidde? Misschien zijn vrouw, Jehoshabat, die een typisch moeilijke rol vervulde door haar neefje te redden van een mok om te gaan. Het is morgen moederdag en zo'n figuur als Jehoshabat zou daar uitstekend bij passen. Maar misschien voelt u wat meer verbonden met die avontuurlijke en die veelreizende Paulus die zoveel mensen ontmoet. Of mogelijk met die jonge, energieke Timotheus. Hoe het ook zij, wij allemaal, ik ook, hebben rolmodellen nodig. Mensen aan wie je kunt optrekken. Mensen aan wie je kunt spiegelen. Mensen die je inspiratie en moed bieden. Soms zijn dat ouders, grootouders, docenten, leiders in de kerk, maar ook broeders en zusters. Ik hoop dat ik in de afgelopen 40 plus jaar in de gemeente waar ik ben geweest, mensen iets heb kunnen meegeven. Maar wat ik zeker weet, dat ik veel heb geleerd van de gemeenteleden. Ik zal nooit de lessen vergeten van een oudere zuster uit de gemeente Groningen, die een gehandicapte zoon had, met een heel lage IQ, hoe zij daarmee omging. Dat was uitermate bemoedigend en heel erg leerzaam. Maar vanmorgen wil ik toch vooral de focus leggen op Jojada. Ik hoop dat ons leven, net als van Jojada, mogelijkheid biedt voor anderen tot inspiratie om God te zoeken. Dat het anderen mag helpen om trouw te blijven aan God. Maar mogen we met elkaar verbonden zijn door de Geest die ons heeft samengebracht. Amen.